wat bijzonder om zo naar deze getuigenis te luisteren. Diep ontroerend vind ik het. Het raakt mij heel erg. Vooral omdat ik samen met jullie zo met Grietje ben opgetrokken. En ik die oprechtheid zag en die overgave zag bij eigenlijk iedereen. En 5 daarvan, die hebben besloten om zich nu te laten dopen. En weet u, zoals u in de getuigenissen hoort, beleiden ze en geloven ze dat Jezus de Zoon van God is. En ze geloven met hun hele hart dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij de dood heeft overwonnen. En op grond van dat geloof worden ze gedoopt. Maar cruciaal in ons geloof is dat Jezus waarlijk is opgestaan uit de dood. Want als dat niet waar zou zijn, dan zou het christelijk geloof namelijk zinloos zijn. In 1 Korinthe 15 vers 17 staat dat Paulus dat ook schrijft. Laat de tekst maar zien. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. En de kern van dit is alles, dat is de opstanding uit de dood. En vanaf het begin stond dat ter discussie. Vanaf het begin werd dit aangevallen. In Matthäus 28, vers 13 tot 15, die tekst heb ik niet op sheet. Maar in Matthäus 28, vers 13 tot 15, daar werd gezegd, werden mensen omgekocht om te zeggen dat de discipelen, dat die het lichaam gestolen hadden en soldaten aan het graf in slaap waren gevallen. En als je zou kunnen bewijzen dat de opstanding een mythe is, of een legende, of de discipelen hallucineerden, of dat het alleen maar symbolisch zou zijn, dat het daadwerkelijk alleen maar een voorstelling is, dan is datgene wat we eigenlijk vanmorgen doen, is een religieuze daad, maar zijn we beklagenswaardige mensen. Want wat zijn nu de bewijzen dat die opstanding van Jezus uit de dood historisch betrouwbaar is? Als je nu daadwerkelijk wil weten wat christenen geloven, dan moet je dat onderzoeken. Want als je dat kunt weerleggen, dan kun je schouderophalend verder leven. Maar als het waar is dat de opstanding heeft plaatsgevonden, dan verandert dat alles. Dan verandert dat alles. Die dag, die veranderde alles. En ik wil met u lezen, Markus 16. Als u een Bijbel bij u heeft, kunt u die oppakken. Maar ik heb de tekst ook op sheet staan. En daar staat in Markus 16, vers 4 tot en met 9 het volgende. En toen zij opkeken, en zij, dat is in die tekst van tevoren, wordt uitgelegd wie die zij waren. Die zij waren 3 vrouwen. Dat waren Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome. Dat waren 3 gelovige vrouwen die de Heer Jezus eigenlijk volgden. Dus toen zij, die 3 vrouwen opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad, en ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan. Want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen echt nadenken over die opstanding. En het is zo cruciaal dat Paulus zegt dat als Jezus niet zou opgewekt zijn, ons geloof zinloos is. Dan zijn we beklagenswaardige mensen. En daarom heeft hij in de schrift heel veel bewijzen neergelegd dat Jezus waarlijk is opgestaan. En we bidden dat we ons hart openen daarvoor. Heere God, wil die met uw Heilige Geest deze zaal bedouwen, zodat we dat mogen ontvangen. En dat we daarin bevestigd worden. En dat we dat mogen omarmen. Want dat is het ware geloof. Dat Jezus de Heer is, verlosser is en de dood heeft overwonnen. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Als voorganger van deze kerk krijg ik regelmatig natuurlijk de vraag, als ik met mensen spreek en ze weten dat ik voorganger ben, dan vragen ze me steeds, en dan komt het daadwerkelijk steeds erop neer van, hoe weet je nu dat het waar gebeurd is? Hoe weet je nu dat het daadwerkelijk zo is dat Jezus uit de dood is opgestaan? En ik discussieer al meer dan 20 jaar... met mijn kapper, die om de 6 tot 8 weken naar ons toe komt. En vroeger had hij een eigen zaak. En dan was ik daar. En dan hadden we het stevast over het geloof. En dat is nu meer dan 20 jaar. Niet dat we elke keer, elke knipbeurt het hebben over het geloof. Maar meestal zoekt hij het wel op en daagt hij me uit. Om daarover te discussiëren. En dan vraagt hij om met bewijzen te komen. En eigenlijk is het zo dat die bewijslast, die ligt eigenlijk niet bij christenen. Waarom zeg ik dat? Want als je besluit om niet in de opstanding van Jezus te geloven, krijg je namelijk meteen met een hele moeilijke vraag te maken. Namelijk, hoe is het mogelijk dat deze christelijke kerk ontstaan is. Dat miljoenen mensen dat geloven. De meeste mensen die gaan er namelijk van uit dat die bewijslast van de opstanding bij Jezus bij de gelovigen ligt. Maar die ligt niet bij de gelovigen. Die ligt bij degenen die het niet geloven. Het is gewoonweg niet genoeg om niet te geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Want dan moet je wel een goed onderbouwde verklaring, met een goed onderbouwde verklaring komen, hoe deze kerk, die nu 2000 jaar oud is, explosief groeit. Groeit tegen alle vervolging in. Groeit tegen alle tegenslagen in. Je geloof moet je bekopen met de dood. Gemarteld te worden. Gekruisigd te worden. Voor de leeuwen gegooid te worden. Geboeid. In de gevangenis geworpen, gefolterd, in stukken gezaagd, met zwaard ter dood gebracht, gebrek te lijden, bespot, mishandeld te worden, en dit alles staat beschreven in Hebreeën 11, vers 36 tot 38. Dat gebeurt en is gebeurd met de gelovigen. Dat ze de wereld niet waard waren. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Als ik zeg maar de argumenten die ik vind om te verklaren dat Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan wordt stevast geargumenteerd dat dat pas 60 jaar na de dood van Jezus, dat pas beschreven is in de evangelie en dat christenen dat verzonnen hebben. Maar de details die zijn zo concreet en ik laat u zo dadelijk zien dat de ooggetuigen die nog in leven waren, die kon je vragen of dat daadwerkelijk gebeurd was. Ik vind het allerergste dat ook in christelijke kringen verkondigd wordt dat Jezus is opgestaan, maar niet waarlijk. Dat betekent eigenlijk, het is een metafoor, het is een beeld. Het is niet echt gebeurd, maar we geloven daarin. Het is een bepaald beeld. Maar waarlijk opgestaan is dat hij daadwerkelijk lichamelijk uit de dood is opgestaan. En die details die zijn zo concreet dat het betekent dat zeg maar beweerd wordt. Kijk, als je beweert dat de opstanding niet heeft plaatsgevonden, moet je twee dingen doen. Het eerste is het graf wat leeg is verklaren. En het tweede wat je moet bewijzen is dat de ooggetuigen die dat verkondigen, dat verzonnen is. De eerste verslagen van een leeg graf van de opstanding, die wordt eigenlijk beschreven in de brief van Paulus aan de Korinthe. Er waren gelovigen in een bepaalde stad. En deze brief die is ongeveer 55 jaar na Christus geschreven. Dat betekent ongeveer 20 jaar na de kruisiging en de opstanding. En weet u, als er iets zeer ernstigs in uw leven gebeurt, dan kunt u zich dat, ik kan me dingen herinneren die nog langer terug liggen als 20 jaar. En dan kan ik de details nog beschrijven. Omdat het zo ingrijpend was in mijn leven, dat ik die dag toen dat gebeurde, ik elk detail nog weet. Het is gewoon gebrandmerkt. En 20 jaar, na die 20 jaar schrijft Paulus aan de christenen het volgende in 1 Korinthe 15 vers 3 tot met 6. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is een andere naam, is Petrus, Petrus is dat. Daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie de meeste nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Kijk, hier wordt gesproken over de derde dag, dat is niet symbolisch. De derde dag, dat is een historisch gegeven. En er komt een lijst van ooggetuigen. En Jezus is niet alleen aan individuen beschreven, maar grote groepen, waarvan de meeste nog in leven waren. Dus Paulus, wat hij daarmee doet, is, hij nodigt mensen uit die niet geloven, die daaraan twijfelen dat Jezus uit de dood is opgestaan, ga naar die ooggetuigen toe. Ga naar die mensen toe, ze leven nog, en gegarandeerd dat er mensen zijn geweest die anderen hebben opgezocht, staat niet in de Bijbel, maar anders heeft dat hier geen zin om dat te schrijven, dat er mensen zijn van, is het waar gebeurd? Ik ga naar die en die, die was onder die 500, en ik ga met hem praten, is dat nu daadwerkelijk gebeurd of niet? Die mensen die waren nog in leven en die werden, zeg maar, aangesproken. En weet u, als het allemaal verzonnen was en verzinsels waren, dan hadden ze het heel veel beter kunnen doen. Waarom zeg ik dat? In alle evangeliën wordt verslag gedaan dat alle eerste getuigen vrouwen waren. Heel apart. Het waren vrouwen. En toen in die tijd hadden vrouwen een lage sociale status. Ik heb gelezen dat het zelfs zo was dat een vrouw bij een rechtbank niet kon getuigen. De geloofwaardigheid van die boodschap dat hij was opgestaan, werd daardoor alleen maar geschaad. Toen de vrouwen in de Lucas-evangelie terugkeren van het graf en 11 discipelen berichten dat hij uit de dood was opgestaan, kregen ze de volgende reactie van de apostelen. Lucas 24, vers 10 en 11. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de zoon van Jacobus en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden het niet. De enige mogelijkheid is dat deze vrouwen de eerste getuigen waren dat het daadwerkelijk zo is geweest. Dat het daadwerkelijk zo is gebeurd. En als er geen leeg graf was geweest en Jezus niet aan mensen was verschenen, was er niemand die de conclusie getrokken kon hebben dat het daadwerkelijk was gebeurd. Als je zoekt naar de argumentatie dat het lichaam ook gestolen is en dat het graf daardoor leeg is, dat houdt helemaal geen enkele stand. Want wie zou dat lichaam moeten stelen? Wie zou dat moeten doen? De Joden of de soldaten? Als dat was gebeurd en zo'n groep gaat groeien en ze verkondigen dat Jezus is opgestaan, haal je toch het lichaam tevoorschijn en laat je toch zien, hij is dood. Die christenen, die waren zo ontzettend bang en angstig, dat ze misschien wel hartstochtelijk wilden geloven dat Jezus was opgestaan en dat ze daarom het lichaam hadden gestolen en die doden hadden verborgen. Dat vind je ook, dat gedacht wordt. Maar waarom zou nu iemand bereid zijn om als het ware zich de keel te laten doorsnijden? Waarom zou iemand nu bereid zijn om zich voor de leeuwen te laten gooien? Vrijwel alle apostelen en vroegkerkelijke leiders zijn voor hun geloof gestorven. Het is moeilijk en vind ik nog moeilijker te geloven dat ze dat voor een grap hebben gedaan. Dat ze dat voor een mythe hebben gedaan. Om een bepaalde mythe in stand te houden. Weet je, als Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan, dan zou je toch denken dat iemand een tent neemt en gaat bivakeren bij dat graf. Dat hij gaat kijken dat Jezus heeft het gezegd, dus wij gaan met de discipelen wachten totdat het is dat hij is opgestaan. Dat er van binnenuit die steen wordt weggerold. Maar niemand ging kijken. Niemand zei, zullen we eens naar het graf gaan? Niemand die zich zoiets voorstelde. In werkelijkheid had niemand er rekening mee gehouden dat hij uit de dood zou opstaan. De engelen die zei tegen die vrouwen, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden, maar ga heen, zeg tegen de discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij gezegd heeft. Het is bijzonder dat Jezus heeft, als hij de Bijbel leest, dan ziet hij dat hij keer op keer op keer vertelde dat hij naar Jeruzalem zou gaan om te lijden en dat hij na 3 dagen zou opstaan uit de dood. Keer op keer heeft hij dat gezegd. Hij heeft ook gezegd, en daarna, als dat is gebeurd, ga dan naar Galilea, want daar zal ik je ontmoeten. Alles gebeurde, behalve dat ooit iemand van de apostelen de gedachte had, kom, laten we naar Galilea gaan. Ze gingen overal naartoe, maar niet naar Galilea. Dus, wat was het punt? Jezus had het wel gezegd, maar het kwam niet op dat het werkelijkheid zou zijn. En dat is op de dag van vandaag zo. De opstanding is zo onbegrijpelijk toen voor mensen die toen leefden en op de dag van vandaag. Zoals gezegd, ik praat al 20 jaar met mijn kapper om de 6 tot 8 weken. Bijna elke keer over het geloof. Maar net als toen stonden ze niet in de rij om dit te geloven. Dat hij daadwerkelijk is opgestaan. En wat betekent dat dan, als je dat wel gelooft? Wat betekent dat, ik heb de preek genoemd, de dag die alles veranderde? Het eerste wat dat gebeurt, en ik weet niet of u dat gezien hebt, het ontroert me als ik deze 5 mensen, en dat ontroert me eigenlijk altijd, als ik naar een getuigenis luister, het eerste wat ik dan zo zie is ongekende vreugde. Ongekende vreugde. Dat is het eerste wat er eigenlijk echt in een mens gebeurt. Ongekende vreugde en grote zekerheid. We dienen een leider die niet dood is. We dienen een levende Heer. We dienen een levende Verlosser. Onze hoop is niet gebouwd op ons gevoel. En ik vind het zo sterk, Lieke, dat je dat benadrukt. Zo ontzettend sterk. Je kunt een emotioneel besluit nemen. Een emotioneel besluit. Dat doe ik soms. Rietje zegt soms, je bent een emotionele koper. En soms is het zo dat ik daar achteraf, had ik beter kunnen luisteren, want dan heb ik er spijt van. Het was gewoon een gevoel en het was een emotioneel besluit. En dat kan. Soms zijn emotionele besluiten ook goed. Maar emoties veranderen. Die veranderen ontzettend. Je moet het weten. En dan volgt je gevoel. Je moet het weten. Je moet het weten en je kunt het weten. Omdat ik zeg maar zoals ik dat nu vanmorgen uitleg. Je kunt het weten. Je kunt weten dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dat geeft een ontzettende vreugde en een enorme zekerheid. Als ik zie hoe onzeker de mensen zijn nu op dit moment. Wat allemaal om hen heen gebeurt. Er is niks meer stabiel. En als je een anker hebt, dan is het vast en zeker. En het is vast en zeker dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dat is het eerste wat in u gebeurt. Enorme vreugde en zekerheid. 1 Petrus 1 vers 3 zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn barmhartigheid, dat is de diepe genade en barmhartigheid die God toont door je opnieuw geboren dit worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De wedergeboorte is direct verbonden met de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. En wat daar weer mee verbonden is, is dat u zelf een levende hoop bent. Er is een hoop. Het allereerste, het allerlaatste, wat een mens wordt weggenomen, en dat is heel erg, als er geen hoop meer is. Als er geen hoop meer is. Maar op het moment dat je tot Christus komt, en je gelooft dat Hij uit de dood is opgestaan, dan komt er een enorme vreugde, er is een ontzettende zekerheid, en hoop. Een hoop die je niet kan worden afgenomen. Het tweede wat het oproept is dat je tot geloof en bekering, dat als Jezus echt leeft, dat je dat niet kunt negeren. Het is een oproep wat u van nu ziet vandaag, dat daadwerkelijk Christus is opgestaan en dat je dat niet kunt negeren. Want als je het negeert, moet je wel antwoorden op andere vragen stellen. Antwoorden op andere vragen geven. Maar je kunt het niet zo doen van, ik neem het niet serieus. Dat is vanaf vandaag niet meer mogelijk. Je moet het of verleggen, of omarmen. En zeggen, hij is daadwerkelijk opgestaan. Ik wil eindigen met een citaat van een Anglicaanse priester, een bisschop, die een geweldig boek heeft geschreven over de opstanding. Sommigen van jullie kennen hem, Anthony Wright, en die heeft het volgende gezegd. De boodschap van de opstanding is dat de wereld ertoe doet. Ik vind dat al een prachtige openingszin. De wereld doet ertoe. Dat het onrecht en de pijn van onze hedendaagse wereld aangesproken moet worden met het nieuws dat genezing, gerechtigheid en liefde overwonnen hebben. Het is zo negatief waar we in leven. En deze opstanding, wat hij schrijft, is, het is goed nieuws dat er genezing, gerechtigheid en liefde overwonnen hebben. Als Pasen betekent dat Jezus Christus alleen maar op geestelijke wijze is opgestaan, gaat het alleen maar over mij en over het vinden van een nieuwe dimensies in mijn persoonlijk geestelijk leven. Maar als Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan, en dat verkondigen we vandaag, en verkondigen hier, wordt het christendom goed nieuws voor de hele wereld. Pasen betekent dat God niet bereid is om een wereld vol onrecht, geweld en degradatie te tolereren. En dat wij er met al Gods energie aan moeten werken, dat de overwinning van Jezus ingang vindt bij iedereen. Dit is het getuigenis van deze jonge mensen, dat Jezus leeft. Ze getuigen door hun doop, ze belijden, ik ben met hem gestorven en ik zal met hem opstaan. En ik ben met hem opgestaan. Jezus overwon en ik leef.